Zo, goedemorgen allemaal. Wat fijn om weer in uw midden te zijn op deze Vaderdag, 18 juni. Mijn naam is Gerben van de Groep, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben hier al een paar keer geweest, maar ik zal me toch even voorstellen. Mijn naam is Gerben van de Groep. Ik ben inmiddels 25 jaar geworden. Ik kom uit Putten en ik heb mijn vrouw meegenomen. Ilse, hier op de tweede rij zit ze. En we zijn bevoorrecht om hier weer te zijn deze morgen en om het woord met u te delen. En dat kan ik niet alleen, dat doe ik niet uit eigen kracht. Dat is Gods kracht en het is Gods woord. En ik geloof dat God weer een woord op mijn hart gelegd heeft voor deze morgen. En we zongen net zo mooi dat Jezus ons trok uit de put. Is dat niet geweldig? Hij heeft ons uit de put getrokken. Ik weet niet of ik dat verhaal wel eens verteld heb van de man die in de put zat. Heb ik dat wel eens verteld hier? Volgens mij nog niet. Dan was er een keer een man en die zat in de put. En die was in die put gevallen. En hij kon er niet zelf meer uitkomen. En toen kwamen er verschillende mensen langs die put. Om deze man er misschien wel uit te halen. Dat hoopte die man natuurlijk. En er kwam bijvoorbeeld iemand langs. En dat was een pessimist. En die pessimist. Die zei. Nou, zei hij, die put waar jij in zit, dat is nog helemaal niets vergeleken met de put waarin ik heb gezeten, zei hij. En hij liep weer door. En toen kwam de optimist langs. En de optimist die zei, nou, die put waar jij in zit, die had nog veel dieper kunnen zijn. En ook hij liep weer door. En toen kwam een man langs en die zat helemaal vast in de wet. En hij zei, nou, jij hebt vast hele erge dingen gedaan dat jij in die put zit. Jij hebt vast heel veel regels overtreden. En toen kwam de evangelische broeder langs. En die zei, je moet gewoon proclameren dat je niet in de put zit. En dan kom je er vanzelf alweer uit. En zo kwamen er allemaal mensen langs die van allerlei advies hadden, maar die hem niet hielpen. En toen kwam Jezus langs en Jezus trok de man uit de put. Halleluja. Want zo is Jezus. Hij trekt mensen uit de put. Geweldig. En deze morgen wil ik een onderwerp aansnijden dat misschien recht tegen de stroom ingaat. Wat u misschien helemaal niet verwacht. Het onderwerp van deze morgen is wat als God ver weg lijkt. Wat als God nee zegt. We geloven in de God van ja en amen. Maar wat gebeurt er in uw leven als God nee zegt? Op misschien wel goede verlangens. Er worden heel veel dingen gezegd, er worden heel veel preken gehouden over de dingen als het goed gaat. 10 manieren om overwinning te behalen. 5 manieren om tot zegen te zijn. De weg tot overwinning. De weg tot zegen. Hoe word ik een overwinnaar? Hoe versla ik de vijand? Allemaal preken en woorden die ook heel goed zijn en die ik zelf ook geef. Maar die gaan over de momenten dat het goed gaat in je leven. Maar er wordt heel weinig gesproken over de momenten dat je in die put zit. Over de momenten dat de hel losbreekt in je leven. De momenten dat je het niet meer ziet zitten. Wat gebeurt er in je leven als God nee zegt? Ik hoef u niet te vertellen hoe u iemand moet omhelzen als u genezen wordt. Ik hoef u niet te vertellen wat u moet doen als u de baan krijgt, als u een nieuwe relatie heeft, als u de partner heeft gevonden. Dat hoef ik u niet te vertellen. Maar het moment dat de hel losbreekt in je leven, dat het moeilijk gaat, dan is het moment dat je onderwijs nodig hebt. Dat is het punt dat je nodig hebt om onderwezen te worden, om onderwijs uit de Bijbel te krijgen. Wat doe je als God nee zegt? Wat doe je als je niet ontvangt wat je verwacht van de Heer? En daar gaan we deze morgen dieper op in. En daarvoor gaan we eerst een geloofsheld van mij gaan we erbij halen. Dat is Job. En we beginnen in Job 1. Een bijzonder man, maar wat gebeurt er veel in zijn leven? Beginnen we bij Job 1 vers 1. Ook zo mooi om soms te getuigen van wat God in je leven doet. Een week geleden hadden wij een teamuitje. Ik ben leerkracht op een basisschool, openbare basisschool. En we hadden een teamuitje en we gingen een training doen in salsa dansen. Nou, God heeft mij geen talent gegeven voor dansen, echt niet. Maar we gingen salsa dansen en ik kon er niet zoveel van. Maar deze meneer die die training gaf, die vertelde het een en ander. En op een gegeven moment ging hij vertellen, ja, de Heer die beginnen en die leidde het een beetje. Toen zei hij, de Heer is leidend. Ik zei, amen. De Heer is leidend. Dan kun je even een moment, kun je even getuigen. En dan kijken ze je even aan, wat bedoelt hij nou? Van wat God doet en wie hij is. Job 1, vanaf vers 1. Er was in het land Us een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht. Godvrezend en wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. En zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee. 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. En zijn zonen nu plachten een feestmaal aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis, en nodigden dan hun 3 zusters uit met hen te eten en te drinken. En telkens, wanneer de dagen van het feestmaal om waren, ontbood Job hen en heiligde hen. Hij stond dan des morgens vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. En zo deed Job altoos weer. En op zekere dag, nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hem kwam ook de Satan. En de Heere zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. En toen zeide de Heere tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde, de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Heb gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen? En de Heere zeide tot de Satan, zie, al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. Even tot zover. Job had toch alles wat een mens zou wensen. Is dat niet het perfecte geluk? 10 kinderen. Hij was rijk. Ik wil zelf geen 10 kinderen. Laat dat duidelijk zijn, tenminste. Zo de Heer wil. Ik moet oppassen wat ik zeg hier. Maar Job was gelukkig. Job had alles wat zijn hartje begeerde. En God had hem gezegend. En Job was een godvrezend man. Wijkende van het kwaad. Alles was goed. Perfect. En dan komt de Satan bij de Heer en zegt, ja, maar dat gaat niet zo, maar dat is toch logisch? Dat is toch niet gek, want u hebt hem gezegend. U hebt hem alle kanten beschermd. Maar als dat wegvalt, dan zal die u verlaten. Dan zal die u vaarwel zeggen. En ik vind het ook zo mooi hoe God spreekt over Job. Heeft u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Heb je hem gezien? Ik ben trots op hem. Dat is Gods trots en zo is God ook trots op ons. Maar dan laat God toe dat de boze in zijn leven komt. Dat de boze de dingen van hem gaat wegnemen. Dan gaan we lezen wat er gebeurt. Hoe reageert Job? Vers 13. Op zekere dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dicht erbij aan het grazen. En toen de Sabeërs een inval deden en ze roofden en de knechten, sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen ben ontkomen om het u aan te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel van de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Galdeeën hadden 3 benden gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. En terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zoon en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de 4 hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op. Hij scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. En daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide, naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen en naakt zal ik daarin terugkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen en de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gods niets ongerijms toe. Wow. Op 1 dag, binnen 5 minuten misschien wel, want het was steeds terwijl hij sprak, verloor Job alles wat hij had. Alles wat zijn geluk vormde. Zijn vee, zijn 10 kinderen. Allemaal waren ze er niet meer. Alles werd hem afgenomen. En wat zegt Job dan? En ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me niet indenken dat ik zelf zo zou kunnen reageren. Job zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Maar de naam van de Heer zij geprezen. Terwijl het nog maar net gebeurd was, koos Job ervoor om God te prijzen. Koos Job ervoor om te zeggen, de naam van de Heere zij geprezen. De situatie was veranderd. Job was boos, dat weet ik zeker. Job was verdrietig. En dat mag ook. Maar Job was niet... Hij liet God niet vallen. God was niet veranderd voor Job. De situatie was veranderd, maar God was niet veranderd. Job geloofde nog steeds in de goede God die hem alles gegeven had. Job geloofde nog steeds in de God van blijdschap, van goede tierenheid, van hel. En hij vertrouwde op God, zelfs te midden van deze situatie. En nogmaals, ik kan het mezelf niet voorstellen. Maar als God nee zegt in deze situatie, als God niet geeft wat je verlangt, dan is het voorbeeld van Job zo bijzonder. En ik denk dat Job boos was op God. Dat hij het uitschreeuwde. En in de periode daarna, als je verder gaat lezen, lees je ook dat Job echt in die put zit. Dat hij in de depressie zit. Dat zijn vrienden hem opkomen zoeken. En hem niet kunnen troosten. Ook verkeerde adviezen hebben. Maar Job laat God niet vallen. Job wijst God niet af. En dat vind ik zo bijzonder. Dat vind ik zo'n kracht. Wat Job daar zegt en wat hij doet. Wat... als God ver weg lijkt. Psalm 10, vers 1 en 14. Spreekt daar ook over. En dan zegt de psalmist in vers 1. Waarom, Heere, staat gij van verre? Waarom verbergt gij u in tijden van nood? Het zijn hele oprechte levensvragen. Waarom verbergt gij u in tijden van nood? En die periodes maken we allemaal mee in het leven. Dat God ver weg lijkt. Dat we het uitroepen naar God. Heer, waar bent u? Ik heb u nodig. Heer, ik heb het moeilijk. Heer, waarom bent u er niet? Vers 14. Gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Op u verlaat zich de zwakke. Voor de wees zijt geen helper. En even later in Psalm 42. Ik begin in vers 2. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Vers 4. Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot mij zegt, waar is uw God? Vers 10. Ik wil tot God mijn rots zeggen, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Mijn verlosser en mijn God. Wat een oprechte en eerlijke vragen stelt deze psalmist. Heer, waar bent u? De mensen zeggen de hele dag tegen me, waar is je God? Ze kijken naar Job, ze kijken naar jou, ze kijken naar u en mij. En ze zien ons spartelen in onze moeite. En de mensen van de wereld, van buitenaf zeggen, waar is je God nu dan? Waar is hij dan? Je gelooft toch in God? Waar is hij nu? En dan zie je de moeite en de pijn en het verdriet in deze psalm. Als een doodsteek in mijn beenderen. En toch sluit de psalmist af met deze woorden. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God. Laat de hoop zien die de psalmist in God heeft. En in die situatie, als dat gebeurt, dan ben je overweldigd. Dan ben je overweldigd door wat er gebeurt in je leven. En dat zijn de moeilijke situaties. Weet u, in ons huwelijk hebben wij veel te maken gehad met de gezondheid van mijn vrouw. Waarin ze soms geen energie meer had. En niet eens de trap op kon lopen. Dat je de trap op moest tillen. Weet je, als je dat ziet, dan breekt je hart. En dan denk je, Heer, waarom? We willen u toch dienen? We willen samen voor uw koninkrijk gaan. Waarom moet dit gebeuren? En er zijn momenten dat je het kan uitschreeuwen naar God. Heer, waar bent u? Heer, waarom? En dan was ik ook echt boos op God. En dan had ik verdriet om wat ik zag bij mijn eigen vrouw. Mijn aanstaande vrouw destijds. En prijs God gaat het nu beter. En mogen we zien dat God stukje voor stukje herstel geeft. Maar het is een moment waarop mijn geest aangevallen wordt. Waarop de boze zegt, waar is je God nu dan? In jouw probleem. Waarom doet God dat dan niet? Hij is toch zo goed voor je? En dan ben je overweldigd. En wat is het in uw leven? Wat is datgene in uw leven? Dat u heeft overweldigd. Dat u heeft overgenomen. Dat een stukje bezit van u genomen heeft. Dat een stukje teleurstelling en boosheid en verdriet opwekt in uw hart. Wat is datgene dat u heeft overweldigd? En weet u, het is niet alsof u bidt voor goud uit de fontein of zo. U bidt niet voor een mooie auto. Het zijn de goede dingen waar u voor bidt. U bidt misschien wel voor genezing. U bidt misschien wel voor iemand die God mag leren kennen. Voor uw kinderen of uw kleinkinderen. En het gebeurt maar niet en het gebeurt maar niet. En dan kan teleurstelling en boosheid en verdriet kan je overweldigen. Als je dingen verwacht van de Heer. En ik wil graag lezen over een man die dit ook maar heeft meegemaakt. En dat is de apostel Paulus. En we gaan naar 2 Korinthe 12. En Paulus is een bijzondere man in de Bijbel. Paulus de man die de christenen vervolgde. Die eerst aan de andere kant van de lijn stond. Die de christenen wilde vermoorden. Tot hij in Damascus, op de weg naar Damascus, het licht zag. En nieuw leven kreeg van de Heer. En dat de mensen hem al niet meer geloofden. Van ja, dat is die man die ons wil vermoorden. En die God mag leren kennen. En in het leven van Paulus zien we dat die gemeente sticht. Dat die ten volste gebruikt wordt door de kracht van God en door de Heilige Geest. Dat Paulus op weg gaat, genezende de zieken. Sprekende het woord van God. Stichtende, opbouwende. Een man vol van passie die er altijd voor ging om het koninkrijk van God te stichten. In Jeruzalem en omstreken. In Korinthe, waar hij ook was, was hij bezig om de wil van God te doen. En in het woord kun je lezen dat God met hem was. Als hij sprak, dan gebeurde het. Niet door zijn autoriteit, maar door God in hem. En dat is zo bijzonder, het leven van Paulus. Maar nu lezen we een stuk dat Paulus overweldigd wordt. 2 Korinthe 12 vanaf vers 7. En dan spreekt Paulus eerst over het roemen, over zijn eigen werk, het roemen over zichzelf. En dan staat er in vers 7, daarom is mij, opdat ik mij niet zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heere hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. Even tot zover. Paulus, de man van God, krijgt een doorn in zijn vlees. En er zijn veel theorieën over wat dat precies is. Ik weet het niet, of het nou letterlijk is of figuurlijk. Maar Paulus werd overweldigd. Er was iets in zijn leven dat te zwaar was. Dat Paulus tot God bad, Heer, neem dit weg. Ik kan het niet meer aan. Heer, ik wil voor u werken. Ik heb het nodig om uw kracht te hebben. Heer, ik kan het niet meer aan. Neem het weg, Heer. Dat was Paulus' gebed. Drie keer bad hij dit gebed. Drie keer. Waarom moest Paulus drie keer bidden of God dit wilde doen? Paulus hoefde niet drie keer te bidden om de man te genezen of van de dood op te wekken die uit het raam was gevallen. Paulus hoefde niet drie keer te bidden voor een zieke. Maar hier moest Paulus drie keer bidden. En drie keer zegt hij, Heer, neem het weg. Haal het van me af. Want als u het weghaalt, dan ben ik een betere prediker. Dan ben ik een betere voorganger. Dan kan ik beter uw bediening doen. En zo kan het ook uw gebed zijn, als u overweldigd wordt. Heer, neem het weg. Dit wat mij overweldigt, wat me pakt, wat me in bezit neemt, neem het weg. Want ik ben een betere moeder als ik dit niet meer heb. Ik ben een betere vader. Ik ben een beter kind. Ik ben een betere student. Ik ben een betere dienaar voor uw koninkrijk. Als u dit wegneemt. En zo kan je overweldigd worden in het leven. Je bidt voor een zieke. En er is geen genezing. Je bidt voor iemand op je werk en er gebeurt maar niets. En de zieke blijft ziek. En je hebt al de goede dingen gedaan. Je hebt de teksten erbij gepakt. Je hebt gebeden. Je hebt gevast. Je vertelde de dokter. Zij gaat genezen. Je vertelde de omgeving. Zij gaat genezen. Je getuigde in de gemeente. Ik heb gebeden. Zij gaat genezen. Je legde de Bijbel erop en je zei, ik weet dat ze gaat genezen. En ze stierf recht voor je neus. Je bent overweldigd. En de boze kijkt naar je. En hij zei, waar is jouw God nu? Waar is je God? Nu, te midden van alle ellende. Waar is die? Je bent overweldigd. U weet allemaal, u hebt allemaal gehoord in het landelijk nieuws, 2 weken geleden. Het nieuws uit mijn oude dorp, Bunschoten-Spakenburg, en ook in Hoevelaken, waar 2 jonge meisjes vermist waren en zijn vermoord. En ik kende dat meisje zelf niet uit Bunschoten-Spakenburg, maar mijn familie stond er heel dichtbij. Ik heb een tante die leerkracht is van haar zusje, en dan hoor je van heel dichtbij wat dat doet in zo'n gezin en in zo'n dorp. En dat is zo'n moment, dat je misschien als ze vermist is wel gaat bidden, Heer, dat hebben ze ook gedaan. Breng haar terug. Heer. Zoveel mensen. Heer, kerken vol hebben gebeden. Dat zij weer tevoorschijn zou komen. En je had het geloof. Je hebt misschien wel geproclameerd. Ze zal terugkomen. En dan hoor je dat ze gevonden wordt in een sloot. En ze leeft niet meer. Dan ben je overweldigd. Dan ben je overweldigd door de situatie in je leven. En wat doe je als dat gebeurt? En zo was ook Paulus overweldigd. En dan spreekt God. Twee Korinthe 12, vers 9 En dan spreekt God. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Smaadheden, noden, vervolgingen, benauwdenissen, ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. God zegt, mijn genade is genoeg. De Bijbel zegt dat hetgene dat jou zal overkomen, de nare dingen, dat nooit te veel voor je zal zijn. God heeft van tevoren bepaald wat hij misschien wel toelaat in je leven. En hij weet dat je het aan kan. En dus bij ieder is het anders. En misschien denk je dat je het niet aan kan. En misschien denk je, ik ga dat nooit overleven. Ik kom hier niet doorheen. Misschien heb je al je geloof verloren. Misschien ben je alle hoop kwijt. Maar God zegt, mijn genade is u genoeg. God zegt, ik weet dat je het zwaar hebt. Ik weet dat je het moeilijk vindt. Ik weet dat je die niet ziet zitten. Maar ik neem het niet van je weg. Maar mijn genade is voor jou genoeg. Ik wil dat je vertrouwt op mijn genade. Ik wil dat je rust in mijn genade. Ik wil dat je ervaart wat mijn genade voor je is. Dat je niet hoeft te vertrouwen op mensen of dat het wel goed komt. Maar dat je volledig afhankelijk wordt van mijn genade. Want ik heb het kruis voor jou gedragen. Weet u, ergens anders in de Bijbel wordt er ook 3 keer gebeden. En dat is de Heer Jezus zelf. In de hof van Gethsemane. Als hij het ontzettend zwaar heeft. Onmenselijk. Hij wist wat voor hem lag. En zei, Heer, als het mogelijk is, neem deze beker van mij weg. En ook hij bad dat 3 keer. En God nam het niet weg. Jezus zei, maar uw wil geschieden. Want God had een groter plan. Gods genade is genoeg. En in die zwakheden, in die beproevingen, als God ver weg lijkt, dan is hij daar. Dan is hij daar met zijn liefde. Dan is hij daar met zijn bemoediging. En als u in zo'n situatie zit deze morgen, van pijn en verdriet, als u overweldigd wordt deze morgen, in deze tijd, weet dan dat Gods genade genoeg is om je er doorheen te trekken. Dat Gods genade genoeg is om je uit de situatie te trekken. En misschien geeft God je niet wat je vraagt. En misschien gebeurt het nu niet, gebeurt het op een ander tijdstip. Maar God is dichtbij. God is bij je. Hij ziet je en hij houdt van je. En laat het onze houding die van Job zijn. Dat we de Heere mogen prijzen. Te midden van de benauwenissen. Want in die benauwenissen, in die beproevingen. Wil God ons vormen. Wil die ons sterker maken. Hoe moeilijk dat ook is. Hij is dichtbij. En zijn genade is voor ons echt genoeg. Laat een moment stil zijn en dan wil ik graag met u bidden. Ja, Vader, dank u wel dat we hier zo met elkaar mogen zijn. Heer, dat u hier bent. Heer, en soms is het leven zo moeilijk. Als we kijken naar het leven van Job, maar ook naar ons eigen leven. Dan zijn er soms momenten dat we het niet meer zien zitten. Dat we denken, Heer, ik kan niet meer. Ik ben uitgeput, al mijn krachten zijn weg. Heer, ik kom hier niet meer uit. Waar bent u? We mogen die eerlijke vraag stellen. Heer, dank dat we mochten kijken ook naar het leven van Paulus. Heer, en dat u dan gaat spreken, dat u zegt, maar mijn genade is voor jou genoeg. Ik heb genade voor je. En wat je te verduren krijgt, dat zal je kunnen handelen, dat zul je aankunnen door mijn genade, door mijn kracht. Want mijn genade is genoeg. En zo bid ik voor iedereen in deze ruimte, in deze zaal. Heer, voor uw Heilige Geest, voor uw bemoediging, Heer, voor uw liefde. Heer, dat u in de situatie, Heer, bemoediging en kracht wil geven. Heer, we mogen blijven bidden voor genezing. We mogen blijven bidden voor wat u wil doen, Heer. naar uw wil. Heer, en dank dat u wilt spreken tot ons. Heer, maar bovenal dat u uw genade wil geven en uw vrede en uw rust. Voor een iedere broeder en zuster in deze gemeente bid ik dat. Heer, en als de vijand komt om te schreeuwen, waar is je God? Dat we onze Heer en Heilig mogen prijzen. We zeggen, Heer, ik prijs uw naam. Ook al zijn de omstandigheden er niet naar, ik prijs uw naam, want uw genade is voor mij genoeg. Heer, dank u wel voor bemoediging. Dat u met ons meegaat in de komende tijd. En ik ben speciaal voor die broeder en zuster die het zo moeilijk heeft. Heer, dat de tranen over je wangen lopen. Dank u, Heer, dat u erbij bent. Dat u uw genade wil geven en uw vrede. In Jezus' naam. Amen. We gaan ook daarover zingen. Opwekking 614. Uw genade is mij genoeg. zullen nu tijd nemen om de collecte te houden, om onze offer, financiële offers te brengen aan de Heer. De zegen van de Heer ontvangen. Lieve God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Heer, dat u weer tot ons wilde spreken. Heer, dat u mocht de prijs in aanbidding. Heer, voor alle mensen die zich ingezet hebben, ook voor deze dienst. Heer, of het nou wel in de kinderdienst is. Heer, of met koffie schenken. Heer, u wil dat zegenen. Heer, en dank u dat we zo ook gezegend op weg mogen gaan. Heer, de nieuwe week weer in. Heer, als er weer allerlei dingen op ons afkomen. Van het werk, van onze gezinnen, onze huwelijken, onze kinderen. Heer, onze buurt, onze omgeving, onze hobby's waar we ook naartoe gaan, verenigingen. Heer, dat u met ons meegaat. Heer, dat we een getuige mogen zijn van de levende God. Heer, dank u dat u ons wilt beschermen. Heer, dat u ons wilt trekken met de koorden van liefde. En zo wil ik in ieder in deze dienst wil ik zegenen. Met de vrede van God de Vader. Met de liefde en genade van Jezus Christus. En met de kracht en de bijstand van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Mocht u na deze dienst nog graag gebed willen. Of erover door willen praten. Dan kan dat naar de dienst. Kan ook bij mensen van de gemeente. Want het kan ook bij mij. Dus wees daarvoor welkom. Dank u.